Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Ik heb dat wel eens meer getuigd vanaf deze plek, dat dat een van de teksten is in mijn tienerperiode die mijn hart hebben geraakt. Waar ik echt tot de ontdekking kwam dat onze Vader in de hemel heel duidelijk, heel fijn vindt als we bidden, als we hem zoeken, als we blijven kloppen aanhoudend en dat hij dan als een goede vader ons zo ook heel duidelijk tegemoet wil komen. Dat was voor mij een rema-woord, wat heel duidelijk een belangrijke basis in mijn verdere christenleven heeft gelegd tot de dag van vandaag. Het belang van bidden, het belang van hem zoeken met heel je hart, het niet opgeven, maar blijven kloppen. Daar wil ik vandaag wat meer over zeggen. Corine heeft een poosje geleden, een paar maanden geleden ook gesproken over dat we allemaal eigenlijk staan in een hemels boek. Dat God over ons al geschreven heeft. Dat hij goede gedachten over ons heeft. Dat hij plannen voor ons leven heeft. Zelfs al vanaf de grondlegging van de wereld. Dat gaat ons verstand te boven. Maar God, die ziet ons zitten. God heeft een bestemming voor ieder van ons, voor niemand uitgezonderd. En dat hij verlangt dat we in die bestemming die hij voor ons heeft, gaan wandelen. We hebben van God ook een eigen wil gekregen. Wij kunnen ervoor kiezen om ons te openen voor die bestemming die hij voor ons heeft, die goede bestemming, of we sluiten ons ervan af. Maar God heeft een goede bestemming. Efeze 2 vers 10, want hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. God heeft goede daden voorbereid, dat we daarin mogen wandelen. Een bekende tekst uit Psalm 139, een van mijn lievelingspsalmen, waar staat, uw ogen zagen mijn vormeloos begin. En dan staat er, in uw boek waren ze alle opgeschreven. De dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Heel bijzonder. God heeft al woorden van leven en bestemming over ons opgeschreven voordat we bestonden. En dat geeft zo'n troost, dat geeft zo'n vertrouwen van Heer, goede God, goede Vader, u kent mij. Ook door en door, dat staat ook in dat gedeelte van die psalm. Want wij kunnen onze eigen gedachten hebben. Ik wil zo Corine vragen om eventjes daarover iets te vertellen. Toen wij verkering hadden, voordat we trouwden, dan ga je elkaar leren kennen. Dan ga je elkaar allemaal vragen stellen. Waar je wil wonen, wat voor bediening je denkt dat de Heer aan je gegeven heeft. Of wat matcht met elkaar. En dan ga je ook spreken van, hoeveel kinderen zou jij verlangen? Corine, hoe is dat toen gegaan?
Ja, Arthur die vertelde opeens, dat was op een avond denk ik, toen we zo rondliepen bij de Bijbelschool daarbuiten.
Heel romantisch.
Romantisch was dat. En hij vraagt, hoeveel kinderen zou je willen? Ik zei, 1, 2. En toen zei hij, kijk me aan, zegt, ik wil er wel minstens 5, maar niet meer. Ik zei, dat zie ik helemaal niet zitten hoor. Hier moeten we het nog over hebben, dat zie ik niet zitten, nee. Zoveel, Arthur, dat liever niet hoor. Dus op een gegeven moment gingen we trouwen. En Jeremie die kwam dus heel gauw. En 4 jaar later kwam dus Mathieu. En voor mij had ik iets zo, het is nu goed. We hebben 2 kinderen, we zijn er blij mee, dat kan ik handelen. Arthur is veel weg, ik moet het meeste lijn doen, het is zo goed. En Arthur die had, wil je toch graag 5 hoor.
En ik zei, nog niet op de helft.
Ik zei, luister, 2 is zo goed, dat kan ik handelen. Dan gaat de tijd voorbij en je bent in gebed. En op een gegeven moment krijg ik een nacht een droom. En in die droom vraagt God mij, ik heb een mooi geschenk voor jullie. En dat is nog een kind. Zou jij dat willen? Zou je daarvoor open zijn? Nou, dan zeg ik, Heer, hier moet ik over nadenken. Dat vind ik nog moeilijk. Dus ik word wakker en ik ga hierover nadenken. Ik heb nu gelijk iets aan Arthur gezegd. Anders had hij gezegd, zie je, er is bevestiging. Dus ik heb er niet gelijk iets over gezegd. Ik dacht, hier moet ik over nadenken en hier nog verder over bidden. En toen begon iets in mij van, ja, God wil je een geschenk geven. Kan je überhaupt nee zeggen tot een zo'n geschenk? Straks kom je in de hemel en dan krijg je te zien wat jouw geschenk is en jij heeft nee gezegd. Dus dat vond ik al moeilijk. Dus ik ging daar verder over bidden en ik zei, Heer, als u dat wilt, dan wil ik dat ook. Alleen dan moet iets in mijn hart gebeuren, omdat mijn hart is niet daarvoor open. Dus werk het uit in mijn hart. En daar bleef ik af en toe daarvoor bidden en het zo rusten. En midden maanden begon iets in mij van, oh ja, dat zou dan mooi zijn. Er begon een verlangen. En die verlangen werd steeds sterker en sterker. En op een gegeven moment zei ik tot de Heer, ik ben er klaar voor, maar ik ben nog niet in verwachting. Dus ik begon verder te bidden. Het verlangen werd steeds sterker. En de jaren gingen voorbij. En in feite, 4 jaar later, kregen we dus de derde. En die tijd had ik ook nodig om daarna te groeien, om zodat als je een kind ontvangt, is het belangrijk dat je je daarvoor opent, dat het welkom is, dat het ervaart, ja, het is goed. En dat is heel belangrijk, dat een kind, omdat in de buik voelt het kind al aan, is het welkom of niet. En ik ben de Heer gewoon dankbaar dat hij mij die tijd heeft gegeven, zodat het kind ook helemaal welkom was. En wat de Heer me toen ook zei in de droom, dat hij zei van, het zal je vreugde geven. En ik moet zeggen, onze jongste, alle drie, maar onze jongste is echt wat ik zeg, die heeft me echt vreugde gebracht. En daar ben ik nog iedere dag dankbaar voor.
Ja, dankjewel. En ja, nou is hij al, volgend jaar wordt hij, februari wordt hij 25. Tjonge, jongen, gaat trouwen. Ja. En dan blijft de tijd, hè?
Ja. Dat is moeilijker.
Oh, dat is, ja, dat is de laatste die thuis woont, dus die moet je dan ook loslaten, hè? Ja. Goed. We hebben een goede vader, die vraagt, door zijn zoon heen, bidt, zoekt, klopt. Hij heeft een heerlijke bestemming voor ieder van ons. Maar we weten ook, we hebben een tegenstander. We hebben een tegenstander. En dat moeten we niet onderschatten. En die wil niet dat we in onze bestemming gaan wandelen. Dat we daarin komen. Hij wil het werk van God tegenhouden. Hij wilde dat al toen Jezus kwam. En voordat hij zijn bediening begon hier op aarde, probeerde hij hem te laten struikelen. Probeerde hij hem te verzoeken. Zodat hij niet waardig zou zijn om het plan van God voor de mensheid uit te voeren. Maar Jezus doorzag het en hij antwoordde elke keer weer. Maar er staat geschreven, hij antwoordde met het woord van God. Met de waarheid. Iets verderop in het evangelie van Lucas, dan zegt Jezus op een gegeven moment tot met name Petrus, die ook Simon genoemd wordt, of eigenlijk Simon die ook Petrus genoemd wordt, Simon, Simon, zie de Satan heeft verlangd u lieden, dus in het meervoud, dus jullie discipelen, te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. En als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. Hier zegt Jezus ook heel specifiek van, ja, de Satan probeert jullie door elkaar te schudden. Jullie probeert jullie van de wijs te brengen, probeert jullie af te leiden, probeert jullie tegen te houden. Maar ik heb voor jullie gebeden. We hebben een Heer die voor ons pleit. Dat mogen we. En diezelfde Heer zegt ook wees waakzaam. Diezelfde Petrus, tot wie Jezus deze woorden gesproken heeft, zegt in zijn eerste brief, hoofdstuk 5, vers 8, word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En dat is best een ernstige waarschuwing, dat we nuchter moeten zijn. Ergens anders staat om God uw lendenen, wees nuchter en bid. Bidden is iets heel nuchters, bidden is heel belangrijk, volhard in het gebed. Want uw tegenpartij gaat rond als een brullende leeuw. Dat is altijd al zo geweest, dat is zijn aard, dat is de aard van Satan, dat is de aanklager, dat betekent Satan, hè? Dat betekent aanklager. Hij probeert aan te klagen. In het oudste Bijbelboek, Job, zien we dat ook gebeuren. In het eerste hoofdstuk, dan staat er dat Satan heeft rondgezworven en rondgedold op de aarde. En dat doet hij nog steeds. Hij gaat rond om te kijken waar hij het werk van God kan stoppen. Waar hij mensen in verleiding kan brengen. Waar hij kan mensen doen struikelen. En daarom moeten we nuchter zijn, daarom moeten we waakzaam zijn, daarom moeten we oplettend zijn. En dan zegt de Heer tot Satan, heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen en onberispelijk. Hij heeft ontzag voor God en hij mijdt het kwaad. Satan antwoordde de Heer, zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? U beschermt hem immers. Evenals zijn gezin en alles wat hem toebehoort. U hebt het werk dat hij doet gezegend, zodat hij zijn bezit zich steeds meer uitbreidt. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken. Satan zette vraagtekens bij de motieven van Job. Het is heel belangrijk dat we niet alleen het goede doen, maar dat we het ook altijd vanuit een juiste motivatie doen. En God, die gaf inderdaad de tegenpartij toestemming op Job, om Job te ziften. Om al zijn bezit af te nemen. Zelfs zijn kinderen stierven. Wat een heftig iets. Begrijp ik het, dat God dat zo heeft toegelaten? Nee, ik begrijp het niet. Maar het is heel duidelijk hoe het beschreven wordt in Job, hoofdstuk 1. Er woedt een geestelijke strijd, ook om ons leven, ook om onze gezinnen. En als wij bidden, komt de geestelijke wereld in beweging. Als wij bidden, komt de geestelijke wereld in beweging. De engelen van God komen in beweging. Maar ook de tegenpartij. Want we leven nog steeds in een wereld waar een confrontatie is tussen licht en duisternis. Dat zie je weer in een periode als Halloween. Wat een duisternis is er in deze wereld. Dan is daar een confrontatie tussen licht en duisternis. We zien in Daniël hoofdstuk 10 ook zo'n confrontatie. Waar Daniël, hij wordt genoemd zeer beminde man, waar hij begint te bidden. Hij pleit ook voor het volk Israël dat in ballingschap is. En vanaf het moment dat hij begint te bidden, komt de geestelijke wereld in beweging. Komt er een vorst van duisternis in beweging, de vorst van Perzië. Maar ook de engelen van God. Ook Michael, een van de voornaamste vorsten die hoort bij het koninkrijk van God, kwam te hulp. Maar er moet wel een strijd en hij krijgt inzicht later dat het 21 dagen duurt. Daarom staat er ook in het woord om te volharden in gebed. Om door te zetten en niet op te geven. Een volgende aspect wat ik wil noemen, en dan komen we eigenlijk bij het thema ook van het woord. Wij hebben een hemelse vader die is als een rechtvaardige rechter die recht verschaft, die ons recht wil verschaffen. We hebben een hemelse, goede Vader, die is als een rechtvaardige rechter die ook recht wil verschaffen. Wordt op verschillende plekken wordt er gesproken in de Bijbel dat God onze rechter is. Dat God de rechter is van het universum. Dat God de rechter is van de mensheid. Dat we eens voor zijn rechterstoel komen te staan als wij gestorven zijn. Er zijn verschillende teksten over in 2 Korinthe 5 vers 10, maar ook in Openbaringen is een tekst. Er staat in 2 Korinthe 5 vers 10, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient, voor wat hij in zijn leven heeft gedaan. Of het nu goed is of slecht. Maar God is ook de rechter nu. God wil ook nu recht spreken en recht doen. Er staat in Psalm 9 vers 5. Ik heb twee vertalingen ook neergezet. Want mijn pleitzaak en mijn geding hebt gij berecht. Als rechtvaardig rechter de rechterstoel bestegen. Het nieuwe Bijbelvertaling zegt, want u hebt mijn rechten verdedigd. U nam plaats op uw zetel, de rechtvaardige rechter. En dan komen we bij het hoofdtekstgedeelte voor deze dag. En dat is in Lucas hoofdstuk 18. En deze gelijkenis die Jezus vertelt, wil ik graag uit de nieuwe Bijbelvertaling voorlezen. Dat is Lucas hoofdstuk 18 vanaf vers 1. Hij, Jezus, vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. In de andere vertaling staat niet te verslappen. Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek, doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf, ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen, omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. Toen zei de Heer, luister naar wat deze rechter zegt, al min acht hij ook het recht, God zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Tot zover dit gedeelte over deze gelijkenis met heel duidelijk een les. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hen spoedig recht zal verschaffen. God is een rechtvaardige rechter die ons recht wil verschaffen. Omdat we zijn kinderen geworden zijn. Omdat we zijn uitverkorenen zijn geworden. Omdat we zo goed geweest zijn in ons leven? Nee. Omdat we ons geloof gesteld hebben op zijn Zoon, Jezus Christus. Waardoor wij deel zijn geworden van het huisgezin van God. In de Bijbel komt soms op meer plaatsen voor het beeld van God als rechter dan we soms denken. En dat hij recht spreekt en het recht wil spreken. Wie kent die tekst uit Jesaja 1 vers 18? En ik zal u een hint geven. Er staat in dat gedeelte onder andere, al waren uw zonden als scharlaken. Zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, worden als witte wol. Hele bekende tekst. Maar weet je waar deze tekst mee begint? Kom toch en laat ons tezamen richten. Kom toch en laat ons tezamen recht spreken. De Heer nodigt ons uit om tot hem te komen. Ook voor situaties. Allereerst in ons eigen leven, in ons gezin. Voor situaties die, waar we heel duidelijk ook gezag hebben, dan is het heel belangrijk om te beseffen, wij mogen komen in vrijmoedigheid tot die hemelse rechter. Ik heb gewerkt bij de rechtbank. Na de Bijbelschool heb ik werk gekregen hier op de rechtbank in Breda. Heb ik jaren gewerkt op de financiële administratie. En heb ik ook wel eens een rechtszaak mee mogen maken. En later, ook als voorganger, ben ik wel eens bij een rechtszaak geweest. Met name een vreemdelingzaak waar iemand die asiel vraagt in Nederland. Waar die zaak voor de rechter komt om te bepalen van, is hij rechtmatig in Nederland? Kan hij inderdaad aanspraak maken op asiel? En heb ik op een gegeven moment ook woorden moeten spreken als getuige dat dit wel degelijk een betrouwbare broeder in Christus is. Een gelovige in Christus. Dat is echt ook een christen. En dat gaat allemaal heel ordelijk eraan toe in een rechtszaak. Ik weet niet of je wel eens bij een rechtbank geweest bent, bij een rechtszitting. Maar dat gaat heel ordelijk eraan toe. Er is respect voor de rechter. Hè? Er is daar heel duidelijk ook een advocaat. Het verzoek wordt ingediend. Er is ook een aanklager. Er zijn getuigen. En alles verloopt heel ordelijk. En zo hebben wij een hemelse vader die rechter is, een rechtvaardige rechter. We hebben Jezus als middelaar. We hebben Satan met zijn trawanten die aanklagers zijn. De Heilige Geest staat ons bij. En er zijn getuigen. We hebben ook een wolk van getuigen. En dan is het heel duidelijk ook goed om te beseffen dat de tegenpartij probeert om ingangen te vinden waarmee hij het werk van God kan tegenhouden in ons leven. En als er een legale grond is, dan heeft hij recht om te zeggen tegen de rechter, ho! Er is iets in deze persoon die tot u komt. Ja, hij kan wel eens christen zijn, maar weet u dat hij boosheid vasthoudt of onvergevingsgezindheid vasthoudt? En dan kan de rechtvaardige rechter ons niet dat recht geven waar we zo om pleiten. Jezus leert het onze Vader. Vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En na het onze Vader leert hij, als wij de ander niet vergeven, kan de hemelse Vader ons ook niet vergeven. En Efeze hoofdstuk 4 vers 26 en 27. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Geef hem geen voet tussen de deur. Dus wij kunnen de tegenpartij een voet tussen de deur geven. Wij kunnen hem een kans geven om het werk van God tegen te houden door onbeleden zonde. Maar zodra wij zonde beleiden en beleden hebben, is elke rechtsgrond van de tegenpartij weggenomen. En kan de rechter, onze hemelse Vader, recht spreken in situaties. Op welke wijze onderbouw je je verzoek bij de hemelse rechtbank? Je maakt aanspraak allereerst op het volbrachte werk van Jezus. Daardoor mag je tot hem komen. Tot de troon van genade mag je komen. Wat ook een rechterstoel is, maar ook een troon van genade. Je zorgt ervoor dat het recht is tussen jou en God. Dat je geen onbeleden zonde vasthoudt. Maar heel duidelijk al hebt beleden. En dan komt er nog een aspect die ik vanochtend ook best wel noemen wil. Dat zonden van het voorgeslacht Ongerechtigheden uit het voorgeslacht. Vaak wordt er in de Bijbel gesproken over ongerechtigheden. En heeft het vaak ook te maken met de zonde van ouders en voorouders. Want die kunnen invloed hebben. En dat beseffen we niet altijd. We zijn er niet verantwoordelijk voor de zonde van voorouders. Maar we kunnen wel de last ervan ervaren, de invloed ervan ervaren. Daarom lezen we in Daniël en Nehemia dat deze mannen op een gegeven moment in hun gebed naar de Heer gingen, de hemelse rechter, en plaatsvervangend schuld gingen belijden voor het volk van Israël, waardoor zij ook in ballingschap gevoerd waren. Wij hebben gezondigd. Hij beleed heel duidelijk, Daniël zowel als Nehemia, beleden de zonden van het volk Israël. Als zij dat niet hadden gedaan, had de terugkeer, hoewel God het beloofd had, niet mogelijk geweest. Maar God zoekt altijd pleitbezorgers die op grond van de roeping die hij hen geeft om in de bres te staan voor het volk. Een tekst uit Leviticus 26 wil ik even nog noemen. En er staat in Leviticus 26, dat was voor Daniël, dat was voor Nehemia, toen Mozes ook heel duidelijk de wet had gekregen. En wie van u overgebleven zijn, zullen in de landen hun vijanden wegkwijnen, vanwege hun ongerechtigheid. En ook vanwege de ongerechtigheden hunner vaderen, zullen zij evenals deze wegkwijnen. Maar belijden zij hun ongerechtigheid en die van hun vaderen, in de ontrouw waarmee zij tegen mij ontrouw zijn geweest, en ook dat zij zich tegen mij verzet hebben, dan zal ik mijn verbond met Jacob gedenken. Ook mijn verbond met Isaac en ook mijn verbond met Abraham zal ik gedenken. En ik zal het land gedenken. Datgene wat er gebeurd is bij ouders, bij grootouders, bij voorouders, heeft invloed. Zowel in het positieve als in het negatieve. En het is heel interessant om eens daarover na te denken. We hadden dat al een aantal jaren, Corine en ik, van dat we interesse van de stamboom van Corine's kant, de stamboom van mijn kant, om daar eens naar te kijken. En een poosje geleden, van de zomer was dat, hebben we zo'n DNA-kit aangevraagd. Dan kan je wat van je DNA nemen en dat stuur je op. En dan kunnen zij zien, dan kan er gezien worden waar je roots liggen, uit welke bevolkingsgroepen. En dat is best interessant. En wat dan ook gebeurt, dat mensen die dat ook gedaan hebben, ik krijg dus op een gegeven moment van neven, nichten van de vierde, vijfde graad, die hebben dat ook gedaan en die hebben dezelfde overgrootmoeder. Met een hele andere naam, want dat natuurlijk is een andere tak geworden. Maar dat is leuk om dat te zien. Maar dat is echt een weerval van allerlei zo'n stamboom. Het lijkt wel een oerwoud. En wat eruit kwam bij mij, meer dan 50% van mijn DNA is terug te voeren naar Scandinavië. Nou, en het bijzondere was, er was al in de kant van mijn moeders kant, de Tinkerkant is dat, was al, had ik wel eens gehoord, die komen oorspronkelijk uit Scandinavië. Dat had ik al eens gehoord. Van de. En dat klopt dus ook. 40% komt uit Engeland. 4% Oost-Europees. En 2,5% Iers, Schots en Wels. Corine heeft weer een hele andere ding. Dat moet zij maar eens vertellen. Als je voorgeslacht gewandeld heeft in de wegen van de Heer, dan heeft dat invloed op ons DNA. National Geographic, dat staat ook op hun website, die hebben vastgesteld, als mensen traumatische ervaringen hebben, op de een of andere manier heeft dat invloed op hun eigen DNA en van hun nageslacht. Dat in het nageslacht, dus nagegaan worden, dat, dus die dragen dat over op de volgende generatie. Dat is heel bijzonder. De website van National Geographic. Het is gewoon een wetenschappelijke site. Dus gewoon de wetenschap die heeft dat vast kunnen stellen. Over traumatische ervaringen. Vorige week zat ik rondom de tafel in Rotterdam met een aantal rabbijnen. Er is een Anne Frankboom geschonken aan de gemeente Rotterdam. Door Amsterdam. Door een stichting Zikna. En deze Joodse stichting die helpt Joden met een traumatische ervaring uit de Tweede Wereldoorlog. Maar niet alleen die generatie, maar ook kinderen en kleinkinderen. Want die hebben nog steeds last van datzelfde trauma waar hun ouders of overgrootouders of grootouders last van hebben. Dus die boom, dat is even Anne Frankboom, die zal volgend jaar, is het 75 jaar geleden dat Anne Frank gestorven is, en die zal die in Rotterdam geplant gaan worden. En er zijn een aantal christenen van Stichting Elim, die zijn erbij betrokken geraakt om dat op de agenda te zetten. Omdat die boom nu eindelijk is geplant gaat worden, want hij is al een aantal jaren in Rotterdam, maar hij moet nu nog steeds officieel geplant worden. En ze hadden mij als vertegenwoordiger van het voorgangersverleg uitgenodigd om erbij te zijn, om heel duidelijk ook support te geven vanuit de christelijke gemeenschap, dat wij dit heel duidelijk willen omarmen en ook, laten we zeggen, bereid zijn om daar financieel ook in iets te betekenen. Dus dat was mooi. Maar wat mij dan opviel is inderdaad dat daar Joden, rabbijnen zijn die heel duidelijk zielzorg verlenen aan mensen die dus de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, maar ook aan hun kinderen en kleinkinderen. Als ouders, grootouders te maken hebben met seksuele zonde, overspel, andere onreinheden, dan is de kans vaak heel groot dat ook het nageslacht last heeft van onreinheid. Als er een alcoholprobleem is in de generaties, dan is dat voor degene die nu leeft, kan dat heel duidelijk ook invloed hebben. Ook al ben je christen. Totdat het moment dat je als christen heel duidelijk je bloedlijn ook laat reinigen door het bloed van Jezus. Dat je heel duidelijk, ook net als Daniel, ook net als Nehemia zegt, Heer, wij, ook als mijn geslacht waar ik vandaan kom, wij hebben gezondigd. Om zo ook elke deur te sluiten. Corine en ik hebben een aantal jaren geleden dat heel specifiek ook een keer gedaan. Er kwam op een gegeven moment naar boven dat ook, met name bij Corine's kant, ook wel sprake was van vrijmetselarij. En mensen die te maken hebben met vrijmetselarij, daar is heel duidelijk, die leggen eden en beloften af. En die hebben vaak ook te maken met de volgende generatie. Dus er is recht gegeven aan de tegenpartij om op de een of andere manier, als zij iets een eed verbreken, als zij christen worden, dat de volgende generatie last kan krijgen. Nou, dat moet verbroken worden in de naam van Jezus. Daar heb je zelf niet aan meegedaan, maar het is plaatsvervangend schuldbeleiden voor het voorgeslacht. Heel belangrijk. Corine en ik hebben door de jaren heen al een aantal keren in lastige situaties, ook in de familie, bijvoorbeeld ook in Frankrijk, hebben wij samen als echtpaar eigenlijk het ook zo benaderd van Heer, u bent onze rechter. Wij belijden, dit gaat verkeerd. Dit is niet naar uw wil. Wij vragen recht. Wil jij daar nog iets van zeggen, Corine? Of,
Ja, kijk eens. Een paar jaar geleden, toen we daarachter kwamen, was het niet zo dat we dan het woord echt dat we door hadden een rechtbank in de hemel. Maar meer dat we zeiden van, oké, mijn ouders die geloven in de Heer. Daar zijn nu situaties die te maken hebben met mensen in de buurt die onrechtvaardig zijn. Die gewoon, waar die mensen over een grens gaan. En ze worden daar iedere keer aangesproken. Maar daar gebeurt gewoon niets. Ze gaan gewoon verder. En iedere keer spreek je ze aan. Ik zei, nee, luister, dat kunnen jullie niet doen. Dat is niet jullie recht. Jullie overtreden nu een bepaalde richtlijn. Dat kan niet. Nee, gaan gewoon door. En dat duurde jaren. Dus op een gegeven moment zeiden we, het moet nu stoppen. Dus zijn we samen gaan bidden, zoals Arthur zei. En we zeiden van, Heer, we komen nu voor uw troon. En we vragen u dat u recht spreekt. Hier gebeuren nu dingen in mijn familie die niet kunnen. Ze staan in hun recht, maar die wordt compleet niet accepteerd. Daar wordt iedere keer over grenzen gegaan. En nu komen wij samen voor uw troon en we vragen u, als daar zonde is, vragen we u vergeving hiervoor. En we vragen dat u nu komt en dat u recht spreekt. En in Jezus' naam wordt nou recht gesproken. Dank u wel, Heer Jezus. Amen. Dat hebben we één keer gedaan, dus daar ga ik niet zoveel over zeggen. Maar dat hebben we dan nog niet lang opnieuw gedaan. Met een andere zaak, die daar ook weer gaande was en ook niet kloppen. Ook weer zo gesproken, u spreekt recht. En ik zei nog, Heer, ik ga niet invullen wat u doet. Dat is aan u. U bent onze rechter, u kiest wat u wilt. Ik laat het in uw handen. Maar ik vraag wel, spreek recht. 3 weken geleden belt mijn moeder op en die zegt, joh, ik heb een heel verdrietig nieuws te vertellen, omdat die en die persoon, die is overleden. En dat was de persoon waar we echt hadden gebeden, Heer, spreek recht. En die is plotseling overleden. En aan het eind zei mijn moeder, ja, zei ze, ik vind het wel heel erg. Je moet echt opletten wat je doet en wat je zegt. Dan zie je weer dat dingen kunnen gebeuren, omdat je gewoon dingen doet die je eigenlijk niet moet doen. We hebben nooit verteld dat we hadden in de hemel echt gevraagd, Heer, spreek nu recht. Nooit iets gezegd. Maar God die komt en die spreekt recht op een gegeven moment. Hij geeft kansen. En als je niet daarin gaat, dan komt God en die spreekt recht. Omdat die opkomt voor die zeggen van, wij komen voor uw troon en we vragen dat u hier nou spreekt, gewoon uw recht. Wat eindelijk hoort, wat naar uw wil is. Dus het kan heel ver gaan. En daarom, en dat wil ik nog graag erbij zeggen, is het belangrijk dat jezelf, dat je daar rein voor God staat. Als je dat niet bent, word je aangevallen op dat punt. En daarom is het belangrijk dat wij echt komen voor de Heer en vragen vergeving voor onze zonden en die van het voorgeslacht. Dat is heel belangrijk. Zal ik even over het voorgeslacht? Ja. Ik denk dat ik een keer al verteld heb dat mijn opa, die is gevallen op zijn hoofd met werken. Daarna is mijn oom, zijn zoon, gevallen ook op zijn hoofd. Daarna is mijn moeder gevallen 3 keer op haar hoofd. Ruggenwervel gebroken van alles en nog wat. En ik, paar jaren, ben ook gevallen op mijn hoofd. Dan moet je wel even over nadenken. Dat is dan niet normaal. De hele generaties, die valt iedere keer op zijn hoofd. Daar zijn gewoon nog vloeken Dan heb je te maken met de realiteit. Dat zijn gewoon vloeken die gaande zijn. Maar dat kan niet dat een grootvader valt, mijn moeder valt, haar broer valt en ik val. En dan denk je, hier moeten we het afsluiten. Dus ben ik daarmee bij de Heer gegaan. Ik zei, Heer, hier gebeurt wat in generaties al gebeurt. En ik wil niet dat het mij nog een keer gebeurt. En zeker niet mijn kinderen gebeurt. Het moet hier stoppen.
Ja, amen.
Dus kwam ik voor de troon en zeg, Heer, hier kom ik. Ik vraag vergeving. Voor mijn zonde, maar ook die voor mijn voorgeslacht. In mijn voorgeslacht zijn dingen gebeurd. Hij had het over vrijmetselarij. Als je te maken hebt met vrijmetselarij, zijn inderdaad dat je bij iedere fase waar je doorheen gaat, doe je verbonden sluiten. Als je die verbonden verbreekt, zijn daar consequenties aan. Dus, en als je adel in je bloed hebt, dan heb je meestal dat daar ook vrijmetselarij zit. Dus dat heb ik van één kant. Dus is die lijn doorgegaan en daar is bekering gekomen. Toen Luther kwam, is mijn voorgeslacht tot bekering gekomen. Hebben de Heer Jezus aangenomen. Dus ga je daaruit. En op het moment dat je hieruit gaat, krijg je consequenties ervan. Dus we hebben vergeving gevraagd samen voor dat. Hij zegt, Heer, vergeef ons. Vergeef mijn voorgeslacht. Vergeef ons dat we in de vrijmetselarij zijn gegaan. Dat we daar verbonden hebben gesloten. Ik vraag u vergeving hiervoor. Plaatsvervangend voor mijn geslacht. En dat hebben we gedaan. En sindsdien is er niks meer. Dat is het kracht van het bloed van Jezus. Dat is het kracht van het bloed van Jezus. Dus ik zou je willen aanmoedigen. Kijk wat in jouw leven en in jouw geslachten gebeurt. Als dat dingen zijn die zich herhalen, maak er schoon schrik mee. Jij kan er niks aan, ik kan er ook niks aan. Ik ben toen niet erin gegaan, maar mijn voorgeslacht. En die DNA waar Arthur over had, waar nu ook bewijzen zijn, medisch, waar ze zeggen, de dingen gaan door. Ze gaan gewoon door. Wat de Bijbel al zo lang zegt. Sluit echt dat allemaal, sluit die deuren af.
Amen, dankjewel Corine. We gaan het afronden, we gaan avond.